Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. Ja, en straks alles over die gigantische afstraffing van Netflix. Maar deze aflevering hebben we het vooral over Just Eat Takeaway en het drama van dat bedrijf op de beurs. En daarvoor is de gast Albert Jellema van De Aandeelhouder. Albert, welkom.
Dankjewel, Jelle.
Voor Just Eat Takeaway komt er abrupt een eind aan jaren van ongeremde groei. De grenzeloze expansiedrift die breekt de maaltijdbezorger nu op en activistische aandeelhouders staan aan de poort te rammelen. Albert, jij zit zelf in Just Eat Takeaway. Hoe groot is de schade?
Nou, de schade is natuurlijk enorm, want het aandeel stond eigenlijk nog niet zo ver lang geleden boven de 100 euro. En we kachelen nu zo rond de 25 euro. Dus even, ja, dat is een makkelijke rekensom voor iedereen. 75% door het putje.
Hoe heb jij deze periode ervaren, ook als belegger, als aandeelhouder?
Nou ja, niet met grote vreugde. Dat zal je natuurlijk niet
me voorstellen.
Niet verbazen. Kijk, ik zat er al lang in, vanaf rond de 40 euro. Alleen het is natuurlijk nooit fijn als je 75% verliest. Het was ook een grote positie voor mij, dus heel veel verlies opgeleden. En ik heb heel veel werk en tijd en energie gestopt in modelleren, praten met andere beleggers, analisten volgen. Dus ja, ik zit er wel heel diep in qua kennis, denk ik zelf. Uiteindelijk wel misgeschoten tot nu toe.
Ja, en je zit er diep in. Want het is voor het eerst sinds de oprichting in 2000 dat het aantal bestellingen daalde. Kwam dat dan toch nog als een verrassing?
Nou, dat was eigenlijk al wel geflagd in de markt de afgelopen weken. En het werd ook wel voor dit jaar werd eigenlijk verwacht dat de bruto transactiewaarde, zoals men dat noemt, met 15% in eerste instantie zou gaan stijgen. Nou ja, dat was al een grove afvlakking natuurlijk ten opzichte van de jaren ervoor. Maar dat was goed te verklaren, want ja, hoeveel positieve impact had corona natuurlijk gehad op het aantal extra bestellingen. Want vorig jaar in het eerste kwartaal zaten we met z'n allen gezellig achter de geraniums en dan gingen we maar wat eten bestellen, want we hadden verder niks. Ja. Dus het is wel logisch dat je jaar op jaar dat je die verzwakking zou zien. Alleen wat heel schokkend eigenlijk weer is, en dat is ook wel een beetje de kern van een van de kernen van het probleem. Het bedrijf lijkt gewoon heel moeilijk te kunnen modelleren en in de gaten te hebben hoe het gaat. Want bij de jaarcijfers begin maart werd nog gestreefd naar 15% bruto transactiewaarde groei.
Ja.
En we zijn, nou wat is het, 5 weken verder en we zetten hem op 5%.
En hoe komt dat dan, dat ze daar zoveel moeite mee hebben?
Nou, in dit geval geven ze de schuld zeg maar aan de corona-impact, dat heel zeg maar moeilijk te modelleren is en heel lastig is. Maar zelf denk ik, een maand geleden, toen was het eerste kwartaal ook al voor een groot gedeelte afgelopen, toen herhaalde je het nog. En nu is het in één keer niet meer zo. Dus ik heb op dat gebied weinig vertrouwen, ook in dit geval. Hè, de CFO die waarschijnlijk toch veel van de modelleringen doet. Daar heb ik toch wel mijn ernstige bedenkingen bij. En ik heb nog wel een batterij andere voorbeelden op dit gebied.
Nou, die gaan we zo meteen horen. Zo meteen dus meer over Just Eat Takeaway. Want hoe kon je in zo'n korte tijd een groot deel van de beurswaarde in rook zien opgaan? Welke gevolgen heeft dat voor topman Jitse Groen? Die komt dus ook voorbij. En waarom zijn beleggers blij met een vertrek uit Amerika? Maar we beginnen met een overzicht van het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
De gouden tijden voor Netflix, die lijken voorbij. Abonnees lopen weg en daar zijn beleggers, op zijn zacht gezegd, niet blij mee.
Wow, negative 200.000. That is a big decline.
Netflix really dropping by a whopping 35%.
Netflix shares are plummeting because the company said it lost 200.000 subscribers in the first quarter.
Elon Musk heeft de hoop nog niet opgegeven. Hij sprokkelde miljarden bij elkaar zodat hij Twitter kan overnemen.
Elon Musk getting serious about taking over Twitter. The billionaire says he has secured $46.5 billion in funding to buy the social media company.
We hoorden het al. Voor het eerst in 20 jaar tijd daalde het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway. En dus overweegt het nu alweer om het Amerikaanse Grubhub in de etalage te zetten.
Dat is echt geld weggooien. Ik zou niet over één nacht ijs gaan. Ik zou hier ook heel goed met betrokkenen over praten. Wat is nou onze nieuwe strategie?
Een nieuwe dreun voor Philips. Beademingsmachines in ziekenhuizen blijken uit te vallen zonder dat er een alarm afgaat. Daardoor zouden mensen zijn overleden. Ook is er een probleem met AED's. En voor het eerst in 10 jaar tijd verliest Netflix abonnees. En dat heeft grote gevolgen. Met een bloedbad op de beurs tot gevolg. In 1 dag ging er meer dan 1/3 van de beurswaarde verloren. En over beurswaarde gesproken. Eind vorig jaar was Netflix zo'n $300 miljard waard. Deze week zakte de beurswaarde onder de 100 miljard. Ja, Albert, waarom reageren beleggers zo heftig op het nieuws, denk jij?
Nou ja, kijk, er was verwacht een groei van het aantal abonnees van 2,5 miljoen. Als je dan negatief uitkomt, en dan kan het wel zijn dat sommigen zeggen van ja, alle Russische abonnementen die hebben we er even van afgetrokken. Ja. Maar per saldo natuurlijk, een groeibedrijf wat niet meer groeit, maar wel gewaardeerd is als een groeibedrijf. Ja, dan gaan we even wat andere multiples gebruiken. En dan kan het zo hard gaan. Ja. Dus het was wel een schok dat het bedrijf eigenlijk abonnees aan het verliezen was. Wel een combinatie natuurlijk, hè, dat met Russische abonnees, maar ook een forse prijsverhoging wat er was geweest. En nu praten ze dan over advertenties toe gaan voegen en dat ze dat delen van accounts willen tegengaan. Komt allemaal niet over als een teken van sterkte.
Nee, ze reageren als er de stront aan de knikker is, zal ik maar zeggen. Die Russische klanten, 700.000 abonnees, dat klinkt veel, maar als je het nog steeds vergelijkt met het aantal nieuwe klanten dat ze hadden verwacht.
Ja, 2,5 miljoen moest het groeien. En nu volgens mij, wat was het? Een daling van 200.000 klanten op je saldo. Nou ja, stel dat we corrigeren voor de Russen. Dan zit je op 500.000, had je dan gezeten groei. Dat is nog steeds significant lager. En ja, dat is een beetje een cynisch grapje. Maar dat zei iemand, en mijn vrouw die kijkt er ook naar. Dus vandaar kan maken. Maar als je naar Bridgerton, als dat je nieuwe succes moet worden, dan is het wel logisch dat je abonnees verliest. Maar
dat is een kwestie van smaak. Ik kijk dat ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ze zeggen altijd, de belegger heeft altijd gelijk. Maar 35% ervan af op 1 dag. $50 miljard aan beurswaarde weggevaagd.
Ja, maar ja, kijk, als je iets waardeert als groeibedrijf. Als je denkt dat een bedrijf de komende jaren 20-30% gaat groeien. Dan krijg je een enorme operationele hefboom. Want even cru gezegd, als er nou 10 mensen naar Bridgerton kijken. Of 1000, de kosten van het maken van Bridgerton blijven hetzelfde. Dat heeft toch een enorme impact. En waarschijnlijk is het, er zijn nu zoveel betaalde diensten gekomen. Mijn kinderen, dan hebben ze weer Disney Plus, dan heb je weer dat. Fireplay. Ja, je wordt helemaal gek natuurlijk van al die abonnementen die er zijn. Eerst hadden ze een beetje een soort, voor mijn gevoel, een soort monopolie, want iedereen had Netflix.
Ja, ze hebben die markt opengebroken.
Ze hebben hem, bij wijze van spreken, gecreëerd. Nu komen er zoveel andere partijen bij die allemaal een stukje van die taart afsnoepen. Dat je van een zwaar groeibedrijf qua waardering gaat naar een bij wijze van spreken gematigd groeibedrijf. Ja, dat heeft significante impact op je waarderingsmodellen.
Ja, maar ik hoor het jou hebben over de concurrentie. Die was er al een tijdje. Over de kosten, daar komen we zo meteen ook nog wel op. Maar Netflix heeft op dit moment 222 miljoen betalende klanten. Maar, zeggen ze erbij, en daar schrok ik van, 100 miljoen huishoudens kijken gratis. Oftewel, die zitten op een code van een vriend of een kennis of een buurvrouw. Moet het hele businessmodel dan niet op de schop?
Ja, maar dat is natuurlijk het probleem van heel veel abonnementdiensten. Wij hebben ook abonnementdiensten. Maar ja, dan zie ik dat er op een account worden met verschillende IP-adressen wordt 1 account gebruikt. Dat is heel moeilijk om dat tegen te gaan. En ik ken zoveel mensen die codes uitwisselen van Fireplay versus bij wijze van spreken Netflix. Bijna een soort koehandel aan het worden dat je daardoor alles wel kunt kijken.
Netflix gaat wel allemaal maatregelen ook nemen. Onder meer waardoor je die accounts niet kan delen. Maar de directie heeft nog meer oplossingen op een rijtje gezet. Er moeten bijvoorbeeld ook goedkopere accounts komen, maar dan met reclame. Meer inzet op lokale content, dat deden ze al. Ja. Maar goed, dat willen ze nog meer gaan doen. Maar gaat dat ze echt helpen? Gaat dat ze erbovenop helpen?
Ja, kijk, ik ben natuurlijk geen media- of video-expert of tv-expert. Maar ik denk dat het wel heel lastig gaat zijn als je zoveel extra spelers op die markt krijgt. Natuurlijk, alle beetjes helpen. Alleen iets waar je zeg maar een soort, bij wijze van spreken, je concurrent was de tv. Nu heb je gewoon heel veel andere partijen met allemaal een stukje content. Het wordt voor mijn gevoel ook steeds meer versnipperd.
Ja, die versnippering die zie je wel heel goed. Want je hebt Disney Plus inmiddels, Apple TV, je noemde net al een aantal spelers. Maar er zit wel een groot verschil tussen wat Netflix doet. Of jij niet zozeer wat ze aanbieden. Maar bijvoorbeeld Disney Plus is onderdeel van een veel groter geheel. Dat geldt ook voor Amazon. Want als je een abonnement hebt, dan heb je ook meteen korting op je bestellingen die je op Amazon plaatst. Netflix heeft dat niet. Wat heeft Netflix wel nog in zijn trucendoos zitten?
Nou ja, maar dat is... Kijk, ik heb zelf een Netflix-account en ik denk wel dat zij qua...
Je betaalt er wel voor.
Ik betaal er wel voor, maar er zijn wel mensen die mijn code ook hebben die er dus niet voor betalen. Dat weet ik wel. Maar dan hebben wij weer de Disney-code. Dus
dat deel je dat mooi.
Maar kijk, Amazon die heeft natuurlijk bijvoorbeeld... We hadden het ook nog over Just Eat Takeaway. Maar die delen bijvoorbeeld in Amerika. Als je dan een Prime-account hebt, dan kun je gratis je eten via Deliveroo laten bezorgen. Die hebben veel meer cross-selling opportunities dan een Netflix natuurlijk. Maar ja, Netflix wil nu de gamingmarkt willen ze natuurlijk ook gaan doen. Dat je een gaming-abonnement krijgt. En ik denk wel dat ze qua naam natuurlijk wel enorm sterk zijn. Alleen, het is heel simpel. De concurrentie is extreem toegenomen. Dus alles zal wel helpen. Alleen, gevoelsmatig, de hele zware groei die we in het verleden zagen, die zullen we niet meer terug gaan zien.
Maar zijn ze niet te laat? Want ik hoor jou praten in de toekomstige tijd. Ze hadden dat toch al veel eerder moeten doen. Ze liepen voorop. Ze waren de grootste.
Kijk, ze hebben gruwelijk veel geïnvesteerd natuurlijk in content. Alleen moeten ze andere aanpassingen gaan doen om dat te bereiken.
Merchandise, als ik kijk naar bijvoorbeeld Disney. Die hebben natuurlijk de pretpark, maar die hebben ook de shirtjes. En ze hebben toen Lucas Studio achter Star Wars overgenomen. Waardoor je al die Star Wars petten en shirtjes kan kopen. Zou dat wat zijn, dat Netflix meer de merchandise kant op gaat?
Dat zie ik eerlijk gezegd zelf niet zo heel snel gebeuren. Want dat denk ik wel van, Disney, dat is merchandising. Maar om als Netflix nu in één keer met merchandising te gaan beginnen, dat zie ik niet voor me.
Nee. Iets anders dan, de kosten had je net terecht over, die zijn gigantisch. Ze geven naar verluid 1,5 miljard euro per maand uit aan content.
Ja.
Kunnen ze dat nog volhouden?
Als ze dat niet kunnen volhouden, dan wordt het probleem alleen maar groter. Want waarop concurreer je, dat is op content. Dus misschien moet je eigenlijk wel meer dan 1,5 miljard...
Nog meer gaan uitgeven.
Nog meer gaan uitgeven. Want je moet wel zorgen dat je de allerbeste content hebt en maakt. Ja. Gesnijden op content, dat is denk ik wel het laatste wat je moet doen. Zoals gezegd, wij hebben ook een abonnementendienst. En als wij zeggen van de prijs blijft hetzelfde, maar de content is een derde minder. Dan verlies je gewoon nog meer klanten natuurlijk.
Ja, dus
het lijkt mij niet dat je je content moet gaan kutten.
Zijn de accounts van de aandeelhouder.nl wel beter beveiligd dan die van Netflix?
Het is bijna niet tegen te houden. En dat zal iedereen die abonnementen verkoopt. Je kunt het zien aan je IP-gedrag. Maar KPN heeft dat probleem met zijn betaald tv. Viaplay heeft het. Iedereen heeft dat probleem. Dus ik zou het fantastisch vinden als we dat kunnen oplossen voor alle abonnementendiensten. Want misschien zijn wij dan ook wel 50% groter zonder dat we het eigenlijk niks hoeven te doen.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Mocht je dit nou een leuke podcast vinden, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Want daardoor zijn we beter zichtbaar in alle lijstjes van Spotify en Apple Music. En dan hoor je Wesley en mij nog vaker. Iets heel anders. Het lijkt een verhaal uit een jongensboek. Jitse Groen begon op een zolderkamer in Enschede met Thuisbezorgd. En zijn bedrijf groeide uit tot een van de allergrootste maaltijdbezorgers ter wereld.
Maar dat succesverhaal komt nu abrupt een einde. De grenzeloze expansiedrift die brengt de maaltijdbezorger op. De beurskoers die stort in elkaar. En activistische aandeelhouders die staan aan de poort te rammelen. Albert, we hadden het er net al even kort over. Maar wat gaat er allemaal mis bij Just Eat Takeaway?
Een bedrijf als Just Eat Takeaway is heel hard gegroeid. En ze hadden een hele sterke basis in Europa, in Nederland. Daar hebben ze een lang gevecht gevoerd in Duitsland om daar marktleider te worden. Hebben ze de nummer 2 hebben ze overgenomen, zijn ze nummer 1 geworden. En zo bouwde Jitse Groen met zijn team uiteindelijk heel prudent hele winstgevende posities op waar ze kernposities hadden in bepaalde landen. Dat was heel succesvol. Maar op een gegeven blik krijg je toch van... hij zei altijd van er blijven wereldwijd maar 3 spelers over. En ja, daarmee insinueerde hij waarschijnlijk dat hij dan 1 van die 3 wilde zijn.
Ja.
Nou, toen kwam de overname van Just Eat in de UK. Dat was toen met Prozis was daar een gevecht. En er is behoorlijk stevig voor betaald. Maar ja, is nog steeds wel zeg maar Europa. Dus je begrijpt het. En dat was ook een nummer 1 speler daar. Dus dan kun je mee, je markt weer vergroten. Alleen uiteindelijk heeft hij Grubhub overgenomen. En als je het nou hebt over van waar is het misgegaan? Dan in mijn ogen zijn er 2 dingen echt misgegaan. Dat is die Grubhub overname. Ja. En dat is met hindsight natuurlijk makkelijk praten. Alleen ja, bij ProBeleggen heb ik er ook wel vaak over geschreven van ik heb hier toch wel mijn ernstige twijfels mee. Omdat het zo snel kwam na Just Eat. Dat je dacht, ja, je verdrievoudigt je bedrijf echt gewoon binnen een vingerknip.
Ja.
En het tweede is dat je hebt het over het allokeren van je kapitaal. Dat is dus daar naartoe gegaan. Alleen beleggers dachten ook dat Europa een winstgevende hub zou zijn. En dat je daarmee dus die andere posities mede zou kunnen financieren om heel succesvol te zijn. Alleen, waar wij misschien wel een rat voor de ogen zijn gedraaid, is dat die winstgevendheid in Europa, die is er niet gekomen. Want er moest in één keer enorm veel worden geïnvesteerd in logistieke dienstverlening. Want eerst was het allemaal, we bestellen via het internet het restaurant bezorgd. Maar nu zien we hier overal die oranje scootertjes of fietsen zien we. Dus het opbouw van het logistieke netwerk is een gruwelijk grote investering geweest. Dus het kapitaal is in Amerika neergezet, dan hebben we het hier een enorme logistieke operatie gehad. Alleen de beleggers die hebben schoolvoeten, denk ik, toegestemd met Grubhub, met het idee dat Europa zeer winstgevend zou zijn.
Ja, en die zijn nu de sjaak. Dat zie je ook terug in die beurskoers, want die is 70% gekelderd in een jaar tijd. Vanaf begin dit jaar 50%.
Ja.
Kan Just Eat Takeaways zijn eigen groeitempo dan niet bijbenen?
Nou, kijk... ik denk dat je als je het hebt over wat ze, denk ik, niet goed hebben gedaan, is dat het expanderen buiten Europa.
Ja.
Dat is een koe in zijn kont kijken. Je kunt zeggen dat is makkelijk achteraf. Maar dat is denk ik waarvoor ze een veel te grote broek hebben aangetrokken. Ze hadden de focus moeten leggen op Europa, daar winstgevend zijn.
Ja.
En dat is denk ik uiteindelijk nu ook de route terug, zeg maar. Van wat moet er dan gebeuren? Nou, er moet heel veel gebeuren. Alleen, er zit wel heel veel mis. Want de Raad van Toezicht heeft het allemaal laten gebeuren. Ik vraag me af als de supervisory board, wat moet die doen? Die moet supervisen. Nou, ik heb gewoon zelf het idee dat dat niet gebeurd is.
Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen, want we zoomen heel erg in op Just Eat Takeaway en hoe slecht het gaat. Ja. Maar al die maaltijdbezorgers die doen het op dit moment slecht. En dat heeft ook gewoon met omstandigheden te maken. We komen uit een pandemie waar het de bomen tot in de hemel groeiden. Nu gaat het even wat minder. En als je gewoon kijkt naar het aantal orders, slechts 1% lager dan vorig jaar. Je kunt ook zeggen, ze houden zich hartstikke goed staande juist.
Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, je kunt omzet creëren, maar het gaat ook om winstgevende omzet.
Ja.
En kijk, heel veel van die concurrenten die hebben zich helemaal blauw gefoutjeerd. En dan zeggen ze van, bestel je bij Uber iets. Ik krijg elke week voor me nog wel zo'n foutje dat ze zeggen, bestel nu voor de eerste keer en je krijgt 20 euro korting. Alleen die voucherkorting, die stoppen ze niet in hun adjusted EBITDA, maar die zetten ze onder de marketing expense. En zo lopen ze ook allemaal te kloten met die cijfers. En dus het is ook niet heel makkelijk om te zeggen van dat het goed in de industrie is gegaan. Alleen, wat het klopt, je komt uit een pandemie die hartstikke goed was.
Ja.
Toen werd er geen winst gemaakt. Nu gaat het wat minder. En dan is de groei zeg maar zeer beperkt. Ja, en je maakt nog steeds geen winst. Dus nu moet je het weer doen met de belofte dat er in 2023 misschien bij Just Eat geld verdiend gaat worden.
Ja, Jitse Groen heeft elke keer gezegd, die winst, wacht nog even, want we moeten eerst gaan groeien. Maar heb je vertrouwen verloren dat die winst op korte termijn gaat komen?
Ja, kijk, heb ik mijn vertrouwen verloren. De doelstelling is om de bruto transactiewaarde van de huidige circa 30 miljard in 5 jaar te verhogen naar 60 miljard. En om uiteindelijk 5% marge te halen op die 60 miljard. Dat betekent dat je 3 miljard EBITDA zou moeten maken. Het bedrijf is nu op de beurs 5 miljard waard, inclusief de stake in iFood. Dus er is werkelijk waar niemand die enig geloof heeft in deze taxaties en deze verwachtingen.
Over geloof gesproken, het is veel kritiek op Jitse Groen.
Ja.
Geloof jij nog in zijn rol als de CEO?
Ik trek hem tweeledig. Wat moet een goede CEO doen? Een goede CEO moet zorgen voor een uitmuntend team om zich heen. Ik denk dat dat niet gebeurd is. We hebben een CFO, ja, spijtig wel, hij woont bij mij in het dorp, ik zie hem ook op de tennisbaan. Maar spijtig genoeg, Als er taxaties zijn, zoals vorig jaar was eerst in het begin van het jaar, zou er een beperkt verlies zijn in 2021. En pas boem, we krijgen in één keer iets van 360 of 370 miljoen. Oftewel, niet in controle op die cijfers. En we hebben Grubhub gehad. Grubhub, dat zou Matt Maloney de CEO worden. Die werd overgenomen, die zou de boel gaan leiden. Matt Maloney is exit. Ja. De CFO wordt op de CEO-positie gezet. En er is geen, het team is er niet. Dus ze verliest een marktaandeel. Dus wat moet de CEO doen? Een heel goed team hebben. Nou, ik denk dat hij dat uiteindelijk niet heeft voor waar hij zichzelf heeft ingemanoeuvreerd. Het tweede wat hij moet doen is heel goed zijn kapitaal allokeren. Nou, eerst leek het natuurlijk de bomen groeien tot in de hemel. Nou, nu is dat niet zo. Dus dan moet je een goede capital allocation policy hebben. Dus dat Grubhub had niet mogen gebeuren. Nu dat wel is gebeurd, moet je er vanaf. Nou, dat wilde je nu inmiddels zelf ook. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je nog veel sterker moet trekken. Alles buiten Europa moet exit.
Dat is, gaat nog verder dan wat je nu hoort.
Ja.
Zit je wel op één lijn met Pieter Taaslaar. Die heeft met zijn hedgefonds 1-2% van de aandelen.
Ja.
Die gaf een interview in NRC. Hij noemde Jitse Groen megalomaan, zelfverzekerd en koppig.
Ja.
Snoeiharde kritiek kan je vinden in die...
Weet je wat nog het ergste is? Hij heeft laatst bij Humberto Tan heeft hij meegedaan in zo'n programma. Dat kun je, was vorige week was dat te vinden. Dat kun je nu nog wel nakijken. En toen vroeg Tan, die vroeg aan hem... Nou Jitse, heb jij ook een coach? En toen begon hij een beetje te lachen. En toen zei hij, een coach? Nee, tuurlijk heb ik geen coach. Ik heb nog nooit een coach gehad. En ik ga ook nooit een coach nemen. Nou, dan ben je toch wel een beetje van deze wereld. Want ik denk dat er geen enkele CEO rondloopt in deze wereld die niet coaches om zich heen heeft die hem helpen en intensief begeleiden bij wat hij moet doen.
Om te sturen.
Dus, maar deze man, ja, dat geeft een soort grove zelfoverschatting. Ja. En ik denk zelf dat hij misschien wel een hele goede operator is. Hè? Dus dat wel. Maar ik denk dat het kapitaalallocatie en zulke soort zaken... Dat hij dat hoofdstuk in de cursus heeft gemist.
Nou, je kan een goede oprichter zijn, zoals Zuckerberg bijvoorbeeld dat voor Facebook was. Alleen later zag je dat hij geen goede CEO was.
Nou.
Dat geldt misschien ook voor Jitse Groen. Ja. Diezelfde aandeelhouder zei in datzelfde artikel ook... Hij runt Just Eat Takeaway nog steeds als een start-up waar hij de grote baas is, terwijl dit een beursgenoteerde onderneming is.
Ja. Ja, helemaal mee eens. Want kijk, dat hele goede team, ja, het is gewoon boekieten op de rots. Maar je moet het hele sterke team om je heen hebben. Maar ook die raad van toezicht, hè, de supervisory board. We horen, zien, ruiken nooit wat van deze mensen. En die moeten toezicht houden. Ook toen die binnen no time van de ene grote overname naar de andere grote overname. Dat is hun rol. Daarvoor krijgen ze goed betaald. Alleen, kapitaalallocatie, goed team. Daar is het misgegaan. En dan heb ik de controle over de cijfers, zeg maar. Hè. Want we hadden dus rond midden maart hadden we nog 15% GTV-groei voor dit jaar. Nu 5 weken later 5%. Dus dat zit ook gewoon niet lekker. Dus er moet echt hard worden ingegrepen.
Maar ik hoor nog steeds niet van jou of die nu kan blijven of niet.
Ik heb zelf besloten. Ik heb toevallig gisteren bij Saxo, waar ik dan zit, heb ik mijn stemdingen allemaal. En ik ga niet stemmen voor herbenoeming.
En waarom?
Nou, omdat ik er gewoon voor die rol klaar mee ben. Dus ik vind dat daar iemand anders moet komen te zitten. En die rol moet gaan verzetten. Kijk, Lucerne zegt dat niet. Want die willen geen ruzie met hem. Dus die zeggen van wij stemmen niet voor tegen en niet voor. Dus die onthouden zich van stemming. Alleen wat hij zelf natuurlijk wel zeggen. De CFO moet eruit. Supervisory board moet eruit.
Alles eromheen.
Eigenlijk alles eromheen.
Behalve Jitse Groen.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje omdat ze denken. Nou, want het is natuurlijk ook wel heel erg. Hè, vanaf een zolderkamer zo'n fantastisch bedrijf uiteindelijk neerzetten.
Ja.
Misschien... zelf niet te genoeg zelfreflectie, omdat hij misschien geen coach had dan, om te beseffen van misschien moet ik wel hele sterke mensen naast me hebben om ook dit te kunnen op een beurs met een marktkapitalisatie op een gegeven ogenblik van 12, 13, 14 miljard. Ja, dat is een heel ander spel dan die zolderkamer.
Ja, dus Jitse Groen moet weg.
Van mij wel, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
Ja, niet alleen Jitse Groen moet weg, Grubhub dus ook. Daar hadden we het al heel even kort over. Dat bedrijf dat is nog iets meer dan een jaar geleden, geloof ik, die overname helemaal afgerond. Jitse Groen zei nog niet zo lang geleden dat het een gezond bedrijf was, dichtbij zwarte cijfers. Dan moet je er wel even van uitgaan dat dat klopt wat hij zegt. Maar is het dan niet doodzonde om het nu al in de etalage te zetten?
Nou kijk, er zijn fee caps geïntroduceerd in Amerika. En dat had een impact vorig jaar volgens mij van 200 miljoen. Dus het klopt, hè, de tekst van dicht bij winstgevendheid, dat klopt denk ik wel. Moet je dat weer in de etalage zetten? Jitse Groen heeft altijd gezegd, je moet een nummer je moet leidend zijn in een markt.
Ja.
Om uiteindelijk veel geld te kunnen gaan verdienen. Nou, Grubhub is nummer 3 in Amerika. Dus als hij luistert naar zichzelf, maar dan zou hij dat ook moeten doen bijvoorbeeld in Frankrijk of in andere landen. Als jij niet de marktleider bent, dan zegt hij van als je dan rationeel bent, moet je die positie niet willen hebben. Dus bij Grubhub, ze verliezen marktaandeel. En ze zijn gewoon zeer zeker niet de nummer 1 en ook niet de nummer 2. Dus ze zijn de nummer 3. Daarbij, ja, vanuit het blijkt gewoon heel moeilijk te zijn om vanuit bijvoorbeeld Europa, zowel in Australië en Nieuw-Zeeland actief te zijn, als in Canada, als in Amerika, om al die assets, zeg maar, te beheren. Dat het misschien wel gewoon een te grote broek is geweest. Dus ik denk, ja, verkopen.
Ja, alleen het is wel een winner-takes-all-markt. Is het daarbij ook niet juist noodzakelijk dat je in verschillende delen van de wereld, dat je daar aanwezig bent? Heeft dat uiteindelijk ook niet impact op, ja, de prestaties hier in Europa als ze de boel daarvoor kopen?
Ja, maar dat was natuurlijk, dat was altijd het verhaal. Je moet wereldmarktleider zijn, want dan kun je bijvoorbeeld de winsten in het ene regio, in de andere regio in investeren. Maar je ziet daar toch wel een kentering in. Dat het toch wel zo vechten is per land.
Ja.
En herinvesteren per land. En als jij gewoon een by far de nummer 1 bent, dan is het eigenlijk heel erg lastig om daar nog bij in de buurt te komen. Of het kost je onwijs veel geld.
Maar ja, ik hoorde je net ook al, volgens mij Frankrijk zeggen, dat is Europa. Dus ja, als ze hier ook al gaan verkopen, blijft er iets meer over.
Ja, alleen als jij zijn eigen strategie, of wat hij altijd heeft geclaimd, dat je echt de nummer 1 moet zijn. En in Frankrijk is Uber iets de nummer 1. Ja, dan is de vraag, ga jij daarbij in de buurt komen? Nou, misschien als jij Grubhub verkoopt, als jij Skip the Dishes verkoopt, dat is Canada, dat is een hele mooie entiteit waar je denk ik heel veel geld voor kunt gaan krijgen. Als jij Australië en Nieuw-Zeeland gaat verkopen, als je misschien wel Israël gaat verkopen, ja, als ik dat back of the envelope uitreken, dan heb je al de hele huidige market cap te pakken. En dan kun je je focussen op Europa en je hebt ook nog steeds je stake in iFood.
Heb je dan niet heel veel geld weggegooid?
Ja, alleen beleggen is vooruitkijken. En dat het inderdaad zo is. Alle aandelen in die sector, of in ieder geval TKW, is ook 75% in waarde gedaald. Dus ja, hij zei zelf bij de call deze week, zei hij zelf een beetje, met een lachje erbij. Een wel heel cynisch lachje. Wat denk je te krijgen voor Grubhub? Nou ja, hij zegt, we kochten het in aandelen. Maar onze eigen aandelen staan 75% lager. Dus als je dat eventjes dan doorrekt, dan zou Grubhub 1,5 tot 2 miljard waard zijn. Maar ja, zijn eigen bedrijf is ook 75% minder waard. Dus ja, een koe in zijn kont kijkend wederom. Je had het beter niet kunnen doen.
Nee, je verliest een hoop geld. En de grote vraag is dan ook, wie heeft er nu interesse? Want ja, al die maaltijdbezorgers zitten in moeilijke tijden. Dus ja, wie gaat happen?
Nou ja, kijk, er wordt wel gezegd dat als je die markt nu, want het ging eerst over de definitie, wat is nu die markt? Maar ik denk dat Uber het dolgraag zou willen hebben, want die wilde destijds ook wel hebben. Ja, en die maken gewoon een enorme stap naar een veel sterkere nummer 2 positie. Dus ik denk dat die wel geïnteresseerd zouden zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ziet natuurlijk, kijk, ze hebben wel een heel mooi logistiek netwerk in Amerika, in bepaalde regio's, bijvoorbeeld in New York. Dus ja, er zijn ook wel misschien partijen, Instacart, Amazon, zulke soort partijen, die misschien echt wel voor een gedeelte interesse hebben.
En denk je echt dat ze ook een goede prijs ervoor gaan krijgen? Want ze weten allemaal,
wat is goed?
Just Eat TKW, die staat met zijn rug tegen de muur. Ze moeten misschien wel gaan verkopen.
Nou, kijk, ik denk niet. Heel veel mensen zullen zeggen van dat moet je niet doen. Maar ik denk als je 1,5 tot 2 miljard dollar ervoor gaat krijgen. Ja,
je bent nu blij met het geld natuurlijk.
Alleen beleggen is ook kijken naar alternatieven. Je eigen bedrijf is ook 5 miljard waard. Dus die is ook 75% goedkoper geworden. Oftewel, je verkoopt iets met 70-50% lagere waardering. Maar daarmee kun je ook je eigen aandelen inkopen. 75% lagere waardering. Oftewel, dat is ook, dat noemen ze nou capital allocation. Hè, waar vaak allokeer je je geld. Even door het appeltje heen bijten.
Ja.
En gewoon doen.
Jij zegt alles buiten Europa verkopen.
Ja.
Stel dat de verkoop toch niet gaat worden, dat het toch niet in de lijn der mogelijkheden ligt. Is dan samenwerken bijvoorbeeld nog een optie? Of is alleen verkopen een mogelijkheid?
Nou ja, kijk, ik denk dat de aandeelhouders, hè, zeker de grotere aandeelhouders, die willen allemaal maar één ding. En dat is verkoop.
Laten we even luisteren wat Jitse Groen een paar maanden geleden zei over de verkoop van Grubhub.
Ik denk wel dat het belangrijk is te begrijpen dat die Nasdaq-notering noodzakelijk was voor de overname in de VS. Dus we hadden niet zoveel keuze.
Ja, maar dan zeggen de buitenstaanders, hij gaat nu de notering wegdoen. Is dat een voorbode op de verkoop van Grubhub?
Ik denk dat je het zo moet zien dat we proberen het bedrijf beter te maken. Kijk, als je drie bedrijven samenvoegt, dan heb je best wel wat rommel en wat synergievoordelen die je nog kunt behalen. En een van de zaken waar we natuurlijk naar kijken is kostenreductie. En dit is een kostenreductie maatregel.
Dat is leuk, hè? Dan betaal je zoveel geld voor een interview.
En dan zegt iemand verkeerd je naam.
Ja, Grubhust, zoals Harry Mens inderdaad zegt. Stond toen nog niet in de verkoop. Een fragment van een paar weken geleden. Waardoor is hij van mening veranderd?
Nou ja, kijk, er is gewoon heel veel druk op het bedrijf. En hij zei bij de ja-cijfers in maart, toen zei hij de tekst: "We are open for everything." Nou, in mijn ogen zeg je dan, nou, mag ook verkocht worden. Ja. Hè, want dat hoort bij mij in de definitie van open for everything. Maar nu werd het dan deze week wel door bedrijven of door analisten opgepakt. En hij heeft nu echt gezegd dat hij het echt wil gaan verkopen. En hij heeft ook bankiers ingehuurd om dat te doen. Nou, en dan zegt Jitse in die call van, ik mag niet vertellen wie dat dan zijn. Nou, volgens mij weet iedereen dat het Bank of America en Merrill Lynch is. Maar ja, dat terzijde. En die zijn dus daarmee bezig. Alleen Catwalk bijvoorbeeld had afgelopen oktober al gezegd van, joh, je moet hier echt iets mee gaan doen. Die hebben daar toen al op gehamerd. En ja, het is een beetje laat allemaal. Want nu de druk heel hoog is, nu komt de beweging. Ja. Terwijl eigenlijk al vorig jaar oktober had iedereen zoiets van, joh, je gaat dat allemaal niet redden. Want dat logistieke, dat kost allemaal zoveel investeringen. Er was op dat moment zoeveel gratis geld voor al die flitscouriers, zeg maar, flitsbezorgers die er allemaal waren. Dus die hoeveelheid cash die kwam er maar, ja, die kwam maar naar die sector toe. Dus toen had eigenlijk die beslissing al genomen moeten worden. Ik ben nu al gewoon weer, ja, pak een beetje drie kwart jaar later. Dus het is wel vaak too late.
Nou ja, over flitscouriers gesproken en over het veranderen van mening. Want op dit gebied is hij van mening veranderd. Maar ja, hij zag ook jarenlang niks in boodschappenbezorging, nee, vanwege lage winstmarges. Nou, nu heeft hij ook een samenwerking met Albert Heijn en Spar aangekondigd. Wat vinden beleggers van zijn wispelturigheid? Want volgens mij kunnen ze het zo wel bestempelen.
Ja, kijk, ze zeggen altijd regeren is vooruitzien. Vaak zie ik hier een reactie op wat er gebeurt bij concurrenten en bij anderen. En dan wordt het, zeg maar, ook gekopieerd. En dat met eerst was bijvoorbeeld, wij doen marketplace orders. Wij geloven niet dat je ooit geld kunt verdienen met logistiek. Hey, wat rijdt hier de hele koleren dag door de stad heen? Dat zijn die oranje dingen. Ja. Dus daar begon het mee. Vervolgens was het inderdaad boodschappenbezorging. Dat heeft hij eigenlijk bij de enkels afgezaagd. Nou, dat zal hij zelf nooit zo zeggen. Hij zegt van, nou, ik zie het niet echt gebeuren. Maar dat vond hij ook niet. Nou, nu gaan ze overal boodschappen bezorgen. Alleen dat is wel een wederkerend patroon. Is volgen in plaats van leiden.
Maar neemt hij zijn aandeelhouders dan wel serieus?
Nou, ik heb deze week bij mijn leden bij ProBeleggen heb ik de volgende tekst uit. Ik heb mijn twijfels als een shareholder wel een stakeholder is in hun definitie. En dat is, denk ik, dat zegt wel genoeg. Dat de aandeelhouder, wat mij betreft, gevoelsmatig niet heel hoog op de agenda staat.
Nee, hij is zelf ook aandeelhouder, hè? En dat ziet hij terug in zijn eigen vermogen. Hij was eerst volgens quote goed voor 1,2 miljard. Ja. Nu zo'n 400 miljoen. Hij heeft dan wel het duurste huis van Nederland, volgens mij, daar in Noordwijk.
Oké.
Maar speelt het ook mee dat hij zijn eigen vermogen zo naar beneden ziet gaan? Dan zou je misschien zeggen een extra motivatie om te zorgen dat de boel weer op de rit gaat.
Ja, daarvoor moet je de man, denk ik, persoonlijk kennen om te weten als hem dat wat doet of niet.
Hij tennist niet bij jou.
Hij tennist niet bij mij, hè. Maar als ik er van een afstandje zie, dan heb ik eerlijk gezegd niet echt dat idee dat het hem heel veel doet. En nou, als je mij eerlijk moet zeggen, als je nou 400 miljoen hebt of een miljard, zou je leven ook niet gaan aanpassen.
Nee, precies. Blijf nog steeds comfortabel. ik wil het eigenlijk ook wel hebben over de overname tocht waar Just Eat Takeaway elke keer op is geweest. Je zei het al, ze namen in korte tijd toen een enorme. Ze deden grote overnames in Europa, daarna in de VS.
Ja.
Is het nu zelf een prooi geworden in plaats van een jager? Of gaat dat te snel?
Nou ja, kijk. Je kunt zoiets nooit uitsluiten. En ik denk ook wel dat op een gegeven moment heeft DoorDash, die heeft Wolt overgenomen. Nou, Wolt is een fractie van de grootte van Just Eat Takeaway. Daar hebben ze, als ik me goed herinner, iets van 7 of 8 miljard voor betaald. En ik kan mij niet voorstellen dat toen ook niet gesprekken zijn gevoerd met andere partijen in die sector, zoals bijvoorbeeld een Just Eat Takeaway. Dus ik denk dat er echt wel interesse zou zijn. En als je heel eerlijk bent, is het natuurlijk een fantastische bedrijf eigenlijk om op te knippen. Want je hebt Amerika, daar is wel interesse voor. Canada, nou, daar is heel veel interesse voor. Australië, Nieuw-Zeeland. Nou, iFood, dat weet je wel, omdat wil heel graag Prosus wil de laatste 33% overnemen. Duitsland, nou, dat is denk ik de meest lucratieve markt die ze hebben. Ik denk dat daar heel veel interesse in is. Dus ja, de som der delen, ja, dan ga je van watertanden.
Dan drink ik even terug aan 2007, toen ABN AMRO werd opgeknipt door een consortium. Dat is dus ook een scenario voor Just Eat Takeaway.
Ja, ik heb geen idee wat er achter de burelen bij de investeerders.
Het klinkt wel logisch als je het zo vertelt.
Ja, alleen en als je ook met Just Eat zelf praat, dan zeg je van ja, wij weten ook dat destijds de investmentbankers langs met hey, we hebben Just Eat te koop, wie heeft interesse?
Oh ja?
Dus ze zeggen van ja, wij zijn natuurlijk niet naïef dat wij niet denken van dat wij met ons ook geshopt aan de worden is. Dus ja, er is een kans dat dat gebeurt. Alleen, je moet nooit beleggen, vind ik, in een aandeel met het idee het kan worden overgenomen. Want dat is een verkeerde incentive. Je moet echt het bedrijf willen bezitten. Maar ja, dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Ik denk zelf als aandeelhouder dat ik meer waarde uiteindelijk ga creëren vanaf dit, in mijn ogen, belachelijke niveau. Dat als ze alles buiten Europa verkopen, focussen op Europa en daar de winnaar proberen te worden.
Ja, jij zit echt als aandeelhouder in voor de lange termijn. Jij denkt, er zijn aanpassingen nodig.
Het is een lange termijn geworden, ja.
Ja, gebetselde end soms. Maar je hebt natuurlijk ook speculanten die inderdaad misschien wel gokken op die overname.
Ja, nee, dat kan absoluut. En zelf vergeleken, ik ben een relatie met Just Eat een beetje als een huwelijk waarin je eerst heel verliefd bent. En dan vervolgens komen er wat scheurtjes in, want je verliest geld aan je relatie. En dan op een gegeven moment begint het te neigen naar een vechtscheiding.
Ja, maar als je dan eenmaal uit elkaar bent, dan kom je erachter hoeveel je eigenlijk van elkaar hield. Is dat in dit geval ook zo? Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd op de beurs?
Nou ja, Kijk, ik ben waarschijnlijk niet de meest objectieve man die je hier aan deze microfoon kunt zetten. Want ik denk dat het. Ik heb veel aandelen, echt heel veel aandelen. Dus ik denk dat het belachelijk laag gewaardeerd is. Als je de som der delen ziet, en ik heb een keer een sommetje gemaakt, als jij puur alleen het Duitsland pakt en je kijkt naar het marktaandeel in Duitsland, je kijkt naar de winstmarge die daar in principe behaald kan worden, dan is heel Just Eat Takeaway misschien alleen het land Duitsland voor mijn besef. Dus ik denk dat er heel erg veel meer waarde in dit bedrijf zit.
Gaan we er alleen uithalen wanneer Grubhub de verkoop ingaat en al die andere slechtlopende onderdelen.
Nou, er moet echt worden ingegrepen. En ik denk ook dat 4 mei is natuurlijk de jaarvergadering. Dus dat is die day, zeg maar. Kijk, dit eerste van Grubhub. We zijn bereid om te kijken als we het kunnen verkopen. Dat is een goede eerste stap. Maar er zal veel meer moeten gebeuren. En ik had een gesprek natuurlijk ook met Alex Captain van Catwalk. Hè. Die hebben 5% plus, die heb ik net een tijdje gesproken. En die zei letterlijk van het wordt de tijd voor dat het the end is of them not listening. Oftewel, er moet nu wel echt een einde aan komen dat ze gewoon niet meer luisteren naar wat aandeelhouders denken. En dat ze daar gewoon anders mee omgaan. En dat is denk ik wel, dat punt heb je bereikt. En als er wel geluisterd gaat worden vanaf nu, of in ieder geval vanuit aandeelhoudersgedachten ook wordt gedacht, dan denk ik wel dat Jits ook zijn jaarvergadering kan overleven.
Ja.
Maar het wordt denk ik wel een heftig event in het BIM-huis op 4 mei.
Ja, Jitse Groen die luistert mee, weet ik. Albert Jellema, die spreekt op dit moment. Als jij een to-do-listje mag maken voor Groen, wat staat er bovenaan? Behalve dus de verkoop van Grubhub.
Nou, terugtrekken uit alles buiten Europa. En dat klinkt heel cru. En het een zou makkelijker gaan dan het ander. En Grubhub is denk ik niet de makkelijkste. Want marktaandeelverlies, nummer 3 speler. Fee caps, die je hopelijk er ooit afgaan. Dus ik denk niet dat het een hele makkelijke is om te verkopen. Maar je hebt wel bijvoorbeeld in Canada heb je een fantastische asset, Skip the Dishes. Dat is volgens mij tegen de 3 miljard GTV. Misschien wel 2-3% wat daar aan marge in zit. Ja, dat kun je misschien wel voor een nog mooier bedrag dan Grubhub doen. Ja, ik ben creatief. Denk aan een package deal. Je krijgt heel Noord-Amerika. Dus, maar ja, niets doen, Maar is geen optie.
Maar is het dan alleen maar het bedrijf uitkleden? Of moet er ook intern structureel in dat businessmodel ook het een en ander aangepast worden?
Kijk, die opbrengsten die je krijgt, hè, die moet je benutten om die posities in Europa te versterken.
Maar hoe doe je dat?
Nou, daarvoor heb je gewoon geld nodig. Dat is investeren. Zorgen dat je het beste logistieke netwerk hebt. Dat je je orders kunt poolen. Dat je gewoon veel klanten werft die met terugkerende orders. Hè, die cohorts waar ze het altijd over hebben. En als je dat kapitaal allokeert, want je wordt ook in je rug wel aangevallen. Hè? Want ook in Duitsland proberen andere partijen toch wel een stukje van jouw taart te pakken. En als we zien van, joh, deze lui die hebben gewoon. We verkopen Grubhub, we verkopen Skip the Dishes, we verkopen Menulog, we verkopen bijspreken Israël. En we hebben 4, 5 miljard komt er binnen. En dat geld, dat staat op je bank. En je geeft de helft van de aandeelhouders en de andere helft herinvesteer je in je core, in Europe. Dan gaan anderen ook wel heel lang nadenken van, ga ik met deze mensen het gevecht aan? Ja, en dan kunnen we wel die 5% marge zien. En dan ga je dus ook die waardering op die GTV krijgen. En ik denk dat, ik kijk veel vanuit financiën. Hè, niet puur vanuit het bedrijf misschien. Er moet iets gedaan worden. Alleen tot op heden, ik heb het denk ik al wel 20 keer gezegd, maar ja, misschien is dit wel het moment, zoals Alex Captain zei. This is the moment for them to not stop of to not listen to me anymore. Ja, no. Dat is misschien wel het moment.
Jij zei eerder deze uitzending dat je niet gaat voor herbenoeming van Jitse Groen. Stel dat meer aandeelhouders dat voorbeeld volgen, dat er dus een andere man moet komen. Is er nu iemand, een kandidaat, misschien wel uit een hele andere sector, die dit klusje zou kunnen klaren, denk jij?
Nou, kijk, ik denk eerlijk gezegd dat voor een niet emotioneel gebonden nieuwe CEO, dit een fantastische klus is. Want ja, je kunt natuurlijk de boel opknippen.
Ja, puinruimer.
Je kunt heel veel waarde creëren. Dus ik denk dat echt wel mooi is. Ik heb ook wel moeite mee, hè, want ik heb Jits gewoon een paar keer mogen ontmoeten. En het is natuurlijk onwijs knap wat iemand heeft gepresteerd en heeft neergezet. Alleen, ja, de laatste, nou, laten we zeggen, 2-3 jaar zijn er zoveel verkeerde afslagen gemaakt. En daarom denk ik ook dat zo'n Luzern, en ik gok dat er nog andere aandeelhouders gaan volgen, dat die wel overal tegenstemmen, maar op het belangrijkste punt zich onthouden van stemming.
Ja, dus dat hij toch kan blijven zitten, maar wel gehavend.
Wel gehavend, ja wel. Ja, oftewel, nu dat idee, dan gaat hij echt wel luisteren.
Nou, dan gaat hij luisteren. En anders misschien een opvolger op korte termijn. Dat hij iemand gaat aanwijzen of dat ze op zoek gaan naar iemand anders die het klusje kan klaren. Ben jij beschikbaar?
Nee, want daar heb ik de capaciteiten niet toe. Zo eerlijk ben ik ook. Heel simpel, ik denk ook niet meer dat ik welkom ben bij het bedrijf.
Wel op de aandeelhoudersvergadering, maar niet in de directiekamer. Ja. Hey, dank dat je hier was, Albert Jellema van de aandeelhouder. En jij bedankt voor het luisteren. En we hebben het vorige week gezegd, hè. We zijn genomineerd.
Zeker. En vergeet dus vooral ook niet te stemmen. Doe dat op onlineradioawards.nl. Stem dan op de AX Factor als podcast. Je krijgt een bevestigingsmail in je mail. Die moet je dus wel bevestigen, anders telt je stem niet mee. Nou, en dat maakt je ons in ieder geval heel blij.
Nou, genoeg zelfbevlekking en we zien je heel graag volgende week weer terug. Hoi.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.